Leuk dat je luistert naar Pepper. Voor een stevige oppepper op het gebied van de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. Je host voor vandaag is van Peper in je Pand, maar ook van Dot/ Jelle Drijver.
Ja, zo is het. Dat ben ik inderdaad. En gelukkig zit ik niet alleen aan tafel, want ik heb hier aan mijn linkerhand niemand minder dan Jos Hummelen van de ROM Utrecht Region, de regionale ontwikkelingsmaatschappij. Jos, wat fijn dat je er weer bent als sidekick vandaag.
Altijd goed om op Dot/ te zijn.
Wat fijn. En dit is een hele bijzondere dag, want het is niet alleen... Het is natuurlijk altijd leuk om bij Dot/ te zijn, maar er is vandaag nogal wat aan de hand. Dat hoor je ook een beetje op de achtergrond als je goed oplet, beste luisteraar. Want het Captains Event van Indigo is op dit moment gaande. En dat is het event op de dag voorafgaand aan The Main Event Indigo. De jaarlijkse bijeenkomst voor de hele Nederlandse game-industrie, georganiseerd door Dutch Game Garden, ook gevestigd in Dot/.
Dan kan het bijna niet anders of we hebben hier ook een captain voor ons.
Zo is het, namelijk Emily Jacometti.
Goedemiddag.
Ja, goedemiddag is het nog.
Goeie tijdloos, zeggen we dan in de podcast.
Ook, oh ja?
Goeie tijdloos.
Ja, weet je, het is maar net wanneer je luistert. Hè? Wanneer luister jij naar podcast, Emily?
Meestal als ik in de auto zit.
Ja.
En het liefst als ik alleen ben. Dat ik dan even gewoon een onderwerp een uur uit kan diepen.
Ja.
En ik heb een paar van die standaard podcasts waar ik dan naar luister. En dat is wel even een moment om dat rustig te doen.
Ja, nou, de Pepper podcast is daar natuurlijk één van vanaf nu. Maar welke luister je bijvoorbeeld nog meer? Dan weten we meteen een beetje waar jouw interesse is uitgaan.
Het wisselt, vaak inhoudelijk. Soms wat feministisch. Ik vind Damn Honey heel leuk.
Ah ja.
Ook over gameontwikkeling, businessmodellen, internationalisatie. Eigenlijk van alles door elkaar.
Ja, ja. Je maakt zelf geen podcast, hè?
Nee.
Jawel.
Je lacht erbij. Nee.
Ja, ik denk dat als ik dat nog in mijn agenda probeer te proppen, dat wat ambitieus is. Ik denk dat jullie volgens mij hartstikke goed af en toe mensen aan tafel halen. En ik leen me daar graag voor.
Ja, want je zegt jouw drukke agenda. Vertel even iets meer. Want je hebt ook mensen die doen gewoon één ding van 9 tot 5. En dat is het, 5 dagen in de week. En dan sommige 4. Maar dat ligt bij jou iets anders.
Ja, ik ben dit jaar, 15 jaar geleden, ben ik met een van mijn vrienden een gamebedrijf gestart. In een garage in een heel slecht deel van Amsterdam.
En, zoals het hoort.
Ja, het is wel een typisch start-up verhaal. Ja. En wij wilden de wereld verbeteren met games. Dus wij dachten, nou, we kunnen best nog wel wat leren van games, maar we kunnen dat ook op hele andere situaties toepassen. Dat hebben we 10 jaar gedaan voor allerlei prachtige projecten. En 5 jaar geleden hebben we het roer omgegooid en zijn we zelf producten gaan maken. Waaronder een game Hackshield voor kinderen. Dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen.
Ik zag daar een YouTube filmpje van, dat is echt briljant. Hè? Dat is een persconferentie, vertel even.
Ja, dus Hackshield is een game voor kinderen 8 tot 12. Uh-huh. Waarbij we ze leren hoe ze veilig het internet kunnen navigeren. En dat doen we inderdaad door een spannend verhaal met 2 acteurs. En die komen in een situatie terecht. Nou, die proberen het op te lossen, maar maakt het eigenlijk alleen maar veel erger. Dus wat er gebeurt is, ze komen op een persconferentie met de politie inderdaad. En roepen vervolgens kinderen op, tussen de 8 en 12, van kun jij mij niet helpen? En vervolgens gaan die kinderen gaan in een gamewereld, gaan ze lekker experimenteren. Want je kunt daar falen zonder dat het consequenties heeft in het echte leven. En dan leren ze alles over phishing en hacking en
wat te gek.
Social media.
Heel relevant ook.
Ja, Jos, jij hebt kinderen.
Eentje, ja, ja. Van 11 maanden.
Ja. Nou ja, die gaat hier tegenaan lopen op een gegeven moment. Mijn kind van 2, daar moet ik echt de iPad voor verstoppen. Hè? Want die zit nu al op YouTube Kids en die klikt dingen aan dat ik echt denk... Nou ja.
Betaal met 1 tik is dan heel handig.
Nou toch? Ja, kijk, ik ben heel blij dat we YouTube Kids, dat is dan nog een soort van, nou ja, dat je niet in de grote boze YouTube, maar daar zit mijn zoontje van 7 bijvoorbeeld al volle bak op. Ja, ik ben heel terughoudend om hem überhaupt een iPad of een telefoon te geven. Dus als hij zegt, papa, wanneer krijg ik een telefoon? Dan zeg ik, jij bent de laatste in jouw klas die een telefoon krijgt. Dus pas als alle anderen er een hebben, krijg jij er een. Is dat terecht?
Ik weet niet of ik daar ook over kan oordelen. Ik denk vooral, je wil volgens mij de nieuwsgierigheid van kinderen heel erg houden.
Ja.
En als ze gaan proberen, dan liever in een veilige omgeving en in gesprek met jou. Dus bied ze vooral allerlei opties en ga vervolgens met ze in gesprek van, hey, nou, wat ging er mis? Zullen we het nog een keer proberen? Dan dat ze dat ervaren in het echte leven, omdat je ze heel lang hebt afgeschermd. Dus ik zou altijd inzetten op weerbaarheid, kritisch denken. Leer ze hoe ze zelf... Nou,
ja, gewoon... Het is onafwendbaar, zeg jij. Dus geef hem maar gewoon dat ding, maar begeleid hem. En geef hem
en ga die game doen.
Dat sowieso, hij is gratis. Dus
hij,
dat
is, hij is nu 7, je zei net 8. Is hij er klaar voor?
Ik denk...
Die van jou wel, Jelle.
Oh. Wow.
Misschien leuk om het samen te spelen als hij of zij wat ouder is.
Heel leuk, ja.
Want het is misschien ook leuk. Hij kan jou ook misschien nog wel wat leren.
Ja, die kans zit erin. Ja.
Exact, ja. Ja.
Nee, te gek, maar dat zeg ik. Als ik kijk hoe snel mijn dochter van 2 nu al met een iPad overweg kan. Ja.
Die groeien echt anders op.
Ja, heel anders. Ja. Vertel, want je hebt dus die game ontwikkeld. Jullie noemen dat ook Gaming for Good.
Ja.
Ja? En, maar jullie zijn na 10 jaar zelf gestart. Je hebt net verteld wat die game dan doet. Maar je doet nog veel meer.
Ja, ik doe nog veel meer. Daarnaast ben ik bestuurslid voor de Dutch Game Association. Specifiek voor serious games. Dus daar zit al een stukje passie. Ik heb 3 kinderen. Ben ook nog ambassadeur voor allerlei vrouwen in tech. Ik vind dat in de gamesindustrie nog wel wat meer vrouwen zouden mogen rondlopen. Dus daar spreek ik veel voor. En daarnaast proberen we eigenlijk gamification toe te passen op alles wat leuker kan en ook zou moeten.
Welke voorbeelden kun je noemen van dingen die er leuker kunnen of moeten?
Wij begeven ons af en toe een beetje in de wereld van e-learning. En mensen zeggen ook wel eens, ja, weet je, geef de naam gamification of applied gaming. Of nou, je hebt een heleboel containerbegrippen. Is een beetje de volgende logische stap voor e-learning. En wat ik ook zie, is dat traditionele e-learning kan je prachtig maken. Alleen de stap voor iemand, als je dat ergens neerzet, om dat nog te gaan doen. En daar zelf intrinsiek gemotiveerd voor zijn om aan de slag te gaan. Iets van te leren, mee door te gaan, is nog best lastig. En daarvan zie je dat gaming heeft juist dat element van, hey, probeer het nog een keer. En ga, weet je wel, je bent af, maar we gaan opnieuw, we gaan falen. En dat gegeven, dat is heel sterk voor gedrag. En dat kan je toepassen op van alles.
Ja, dan wordt het echt edtech ook, hè?
Ja. Ja.
Nee, maar lachen, ik heb 11 jaar voor de klas gestaan en ik maakte overal een spelletje van. Met een groep, meerdere groepen tegen elkaar. Jongens en meisjes doen het natuurlijk altijd goed. Ja. Want als er een soort competitief element bij komt, en dan kan het echt gaan over, ik gaf dan aardrijkskunde over vlaggen leren, whatever. Dan komt die kennis als vanzelf spelende wijs, waar kinderen ook voor gemaakt zijn binnen. Hoe kijk jij daarnaar? Want we hebben het over serious gaming. En gaming is altijd ook niet serious tegelijk. Hoe?
Ja, dat is een beetje een ongelukkige term. Ik vind serious gaming... Ik snap de achterliggende gedachte, want het is een serieuze toepassing op een serieus onderwerp. Aha. Maar het klinkt niet heel aantrekkelijk. Dat ik denk, ik ga een serieus spel spelen.
Jij gebruikt liever gaming for good? Of is dat
eigenlijk wel. Ja, je gebruikt gaming om iets positiefs te bereiken in de maatschappij of in een organisatie. En ik denk dat dat veel sterker is. Maar de term serious gaming wordt wel veel gebruikt op dit moment.
Je bent CEO van meerdere bedrijven, hè? Toch? Want je zei Hackshield, Flavor,
ik ben
Quinn.
Co-CEO.
Co-CEO, ja, oké. Okay. Je doet het niet alleen, maar je bent dus een van de CEO's. Je doet het samen. Vertel eens wat over die bedrijven die je hebt, waar je bij betrokken bij bent.
Ja, dus ik ben co-CEO. Dat betekent dat ik over die meerdere bedrijven, wat eigenlijk allemaal entiteiten zijn van één bedrijf, de verantwoordelijkheid deel. Ik heb een mannelijke co-founder. En we switchen af en toe van taken. En dat komt omdat bedrijven in verschillende fases zitten. Dus de ene, Hackshield, is nu heel erg bezig met hoe gaan we zorgen dat we naar het buitenland gaan? Hoe gaan we opschalen? Nou, dat is iets wat ik heel leuk vind. Dus dan schuif ik meer die kant op. Terwijl we organisationeel ook echt nog wel een aantal groeistappen aan het maken zijn. En dan zie je dat hij daar veel meer fit mee is. Dus dan zie je de verschuiving dat die co-CEO meer die taak in dat bedrijf oppakt. En zo proberen we een beetje te puzzelen. We proberen die samenvoeging te maken tussen al die bedrijven. Dat het niet meer losstaand is. Hackshield wordt ondersteund door de designmethode die we gebruiken. Dat heet Hero-Centered Design. Vonden we een leuke knipoog naar Human-Centered Design. Omdat we uiteindelijk wat je wil is dat iemand door het gebruik van games denkt, oh, ik kan hier wel wat mee. En vervolgens in de realiteit iets verandert. En dat heeft impact.
Dus jij gaat zo meteen tijdens dat Captain's Dinner zo heel soepel naast iemand van Team Internationaal van de ROM sliden. Om te vragen hoe je naar het buitenland aan uitbreidt.
Nou, ik denk dat er al hele goede contacten lopen met de ROM internationaal. Dat zeker een goede match is.
Ja. Bas Akkers. Ja? Ja, wat een held is dat. Ja.
Shout-out naar Bas.
Ja, dat vind ik wel. Dikke shout-out naar Bas. Ja, ik vind, ja.
En we zijn ook, een aantal weken geleden zijn we samen met Berend. Zijn we van de Rom naar...
Berend Kasper.
Exact, naar Malmö gegaan. En dat was echt perfect. Want we mochten daar op het Nordics Game Festival staan. Om het verhaal te vertellen. En dat liep perfect samen, omdat we konden aankondigen dat we Hexshield ook in Zweden gaan uitrollen. Mm. Dus dat liep precies, ja, dat kwam allemaal bij elkaar.
En pak je dan eigenlijk wat je op de plank hebt liggen voor Nederland, want die methodieken en de problemen waar je tegenaan loopt qua phishing, et cetera, die zijn natuurlijk zijn overal, die zijn universeel, maar dan haal je er twee Zweedse acteurs bij die het dan opnieuw gaan inspreken?
Dat is inderdaad een goede vraag. Dus wat we nu proberen te doen, is alles wat we maken schaalbaarder te maken. Dus dat het meer visualisaties zijn en animaties.
Ja.
Dat je minder inderdaad afhankelijk bent van filmelementen.
Ja.
En te zorgen dat vertaald kan worden naar meerdere landen. Nederland is en blijft gewoon de kweekvijver. Hier ontwikkelen we dingen.
En je hebt Nederland ook nog niet uitgespeeld misschien?
Nee, nee, nee.
Oh, het is dit daar. Toch? Leuk. Gaming uitgespeeld.
Ja. Oh ja, leuk hè? Ja.
Nog
Freudiaans waarschijnlijk, ik had hem zelf niet door.
Maar nu is het dan Zweden, maar de Nordics, is dat een logische volgende stap? En Zweden, dan daarna
Nordics,
Finland.
Dag. We hebben 54 landen gedefinieerd die een goede aansluiting hebben op het internet en goede educatie. En waarvan we denken, nou, die kunnen dit programma kunnen ze ook uitrollen. En die 54 landen hebben ook genoeg financiële middelen om dat te doen. En met die financiële middelen kunnen we de volgende 46 landen aansluiten. En zo bereiken we in totaal 117 miljoen kinderen.
Een goede roadmap uitgestippeld.
Ja, we gaan ervoor.
Ja, maar je zegt, die landen hebben ook de financiële middelen om het te doen. Waar komt jouw revenue vandaan? Wie betaalt jou?
Ja, dat is een goede vraag. Hier hebben we dus echt 3 jaar op gepuzzeld. En ons eigen geld ingestopt om dit uit te kunnen puzzelen. Hexshield is gratis voor kinderen, ouders en onderwijs.
Ja, maar dan heb ik ooit geleerd, if a product is for free, you're the product. Hoe zit dat dan bij jullie?
Ja, niet. Dus geen kindermarketing, überhaupt geen marketing en geen sales van data. Dus er zit geen verdienmodel op de gebruiker.
Ja.
Wat betekent dat we een andere manier moesten zoeken? Nou, dat heeft echt wel even gekost. En we zijn nu uitgekomen bij, dat heet dan heel mooi, publiek-private samenwerking.
Ja.
Dus aan de publieke kant zijn dat gemeente, de politie, die helpen ons met zoveel mogelijk kinderen bereiken. En aan de private kant zijn het bedrijven die zeggen, oh ja, we
goed
zien...
Goed idee.
Nou, niet alleen goed idee, maar die zitten aan het eind van die keten en die zien gewoon de schade. En die snappen ook wel dat als een heel klein percentage van die gigantische winsten worden geïnvesteerd in de goede educatie, dat over 10, 20 jaar er een hele andere generatie zit.
Een van de grondleggers van het idee van publiek-private samenwerking was in Utrecht, hè? Wist je dat?
Nee, wist niet.
Ja, ja. Bijvoorbeeld de opera in Sydney heeft hij gebouwd. En ook het Katharijnen... hoe heet het ook weer?
Convenant?
Bij het station? Nee, nee. Bij het station?
Ja, dat weet ik niet.
Ik kan zeggen, ik had niet verwacht het Sydney-gebouw en Hoog-Katharijnen in één zin.
Ja, ja, Hoog-Katharijnen. Oh, okay. Dat was ook publiek-privaat. Maar dat is allemaal een sidestep.
Maar dat betekent dus dat jij wordt betaald vanuit bedrijven en vanuit overheidsgeld. Wat heb je dan aan een partij als regionale ontwikkelingsmaatschappij op het moment dat je een stap wil maken naar andere landen? Ik weet bijvoorbeeld dat er in verschillende landen van die NBSO's zitten, de Netherlands Business Support Offices. Maak je daar gebruik van? Hoe ontdek je welke routes er zijn naar die andere landen toe?
Nou, dat dekt wel een beetje de lading. We zijn aan het ontdekken wat de routes zijn. En ons model is nu dat we met partners lokaal gaan werken, die in principe onze technologie gebruiken. En daardoor krijgen we eigenlijk met meerdere landen krijgen we een stroom aan ontwikkelbudget om in Nederland dat continu dat product door te kunnen ontwikkelen. En met de ROM, ja, dat is perfect in die zoektocht naar die partners om ons daar te helpen in die 54 landen.
Zit er een MBSO in Zweden? MBSO?
Weet ik niet. We hebben wel contact met, volgens mij maar is dat meer de Nordics, maar ik durf dat niet te zeggen.
Hey, maar is dat voor jou, hè, als ondernemer, is dat inzichtelijk? Wat dan de stappen zijn? En bij wie je aan moet kloppen bij de RVO? RVO is gigantisch.
Ja, ja.
En de internationale tak is natuurlijk al iets kleiner, maar...
De vraag stellen is een beetje een beantwoorden, denk ik.
Nee, ik weet het echt niet.
Nou, voor ons is dat wel even zoeken. Mm-hmm. Met veel vallen en opstaan. Terwijl ik wel denk dat er vaak een hele goede match is. Maar wat er vaak gebeurt is dat het afhankelijk is van een persoon. Dus we komen iemand tegen en die denkt, ja, dit is tof. Dit moet er komen. Mm-hmm. En die helpt ons dan de weg te vinden. Maar wij zijn niet per se heel goed in grote ambtelijke organisaties de taal te spreken.
Nee, maar die bureaus in het buitenland en de ROM kan dan geleiden natuurlijk. Die kennen de mensen en die zeggen, die moet je spreken, die moet je... Ja, het is toch mensafhankelijk, hè?
Ja. Ja, dus we zien eigenlijk altijd een enthousiasteling die zegt, ja, dit is fantastisch. En die gaat er dan mee aan de haal. En dan ineens, nou ja, zitten we dus in Zweden en gaat daar ineens het heel hard lopen. Maar een droomscenario zou het toch wel zijn als we vanuit de landen in de Europese Unie die al hebben aangegeven van wij willen dit ook. Als er een overkoepelende strategie komt die zegt, we gaan dit in één keer uitrollen over alle Europese landen. Nou, dat zou fantastisch zijn.
En dat is ook niet zo ver gezocht.
Zeker niet op digital literacy. Want iedereen loopt er tegenaan. Welk land we ook komen, dan zeggen ze, ja, wij zijn hier wel net iets anders, want bij ons gaat het zo en zo en zo. Mm-hmm. En vaak is dat heel vergelijkbaar.
En daarom wil je wel die lokale partners vinden. En werk je dan samen op basis van een soort franchise-achtig model? Dus, nou, jullie krijgen de technologie, we gaan het samen doen, maar jij moet daar de deuren in trappen en zorgen dat het toch zo werkt. Het.
Ja, ik heb ondertussen van de advocaat begrepen dat er aan franchise allerlei haken en ogen zit als
dus
term.
Jullie noemen het niet zo. Ja, maar het lijkt er wel op.
Maar het idee is inderdaad dat je een lokale partner hebt, ook om te zorgen dat die daar de borging kan doen.
Ja, je krijgt ook een belang voor de venue venture in Zweden in dit geval.
En dat moet ook, want ze moeten van eventuele inkomsten, moeten ze daar een lokaal team op kunnen bouwen om het te borgen. Voorwaarde is wel dat we een social enterprise zijn. Dus het kan nooit een gigantisch winstgevend iets worden. Er zitten wel echt limitaties aan. En daarom zoeken we vaak foundations of... organisaties die al een sociaal element hebben.
Waarom is dat zo belangrijk voor je? Waar komt dat vandaan?
Ja, 15 jaar geleden in die schuur in Amsterdam.
Het zit er wel een beetje in, denk ik, dat maatschappelijke. En ik geloof dat als je echt inclusief wil zijn, dan kan je... We hebben als doelgroep kinderen 8 tot 12. Dan moet je zorgen dat die goede toegang hebben. Dan moet het gratis zijn. En dan kan het ook niet zijn dat je stiekem aan de achterkant bakken met geld verdient.
Is dat vies?
Mag van mij, hoor.
Nou, kijk, je hebt de principiële discussie dat je ook als je iets goeds doet, dat je daaraan moet kunnen verdienen. Daar kan ik nog wel in komen. Ik bedoel, we hoeven niet allemaal bij Shell te werken en daar heel erg rijk van te worden. Oh jee. Maar ik denk wel dat daar een sociale component aan zit. En dat is ook gelijk de limitatie. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om wat we dan verdienen terug te investeren in meer toegang voor nog meer kinderen.
Ja, oh, ja. Fair enough.
Ja.
Je vertelde ook, je bent nauw betrokken bij meer women in tech.
Yeah.
Ja. Waarom vind je dat belangrijk?
Nou, toen ik vroeger hier 15 jaar geleden kwam, toen waren er 2 vrouwen in de Nederlandse gamesindustrie. En dan werd je wel eens gebeld van, hey, wil je daar spreken? Want ik heb die ander gebeld, die kan niet.
Oh ja?
Dacht, ja, dat is natuurlijk niet houdbaar. En ik geloof heilig dat het is een fantastische sector. Gaming is echt heel erg leuk. Je hebt hartstikke...
Waarom is het leuk?
Dat is creatief. Het is een vermenging met tech, die twee aspecten alleen al. Er zit ook een stukje gedrag bij, een stukje educatie. En ik geloof gewoon dat alle tafels waar beslissingen worden genomen die impact hebben op ons dagelijks leven, dat heeft gaming echt wel voor deel.
Daar moeten alle perspectieven omheen zitten.
Ja. Ja.
Verlies zoveel mogelijk.
Ja, dus diversiteit niet alleen aan de onderkant van de piramide, maar ook juist bij de top.
Jij bent ondernemer in hart en nieren, dat is duidelijk. Je omschrijft ook dat je het belangrijk vindt dat kinderen in die games kunnen oefenen met falen. He, dus dat ze dingen kunnen proberen. Oh shit, dit werkt niet. Nou, dan probeer je het nog een keer en dan ga je kijken of je het dit keer beter kan doen. Je bent als ondernemer vast en zeker ook wel eens op je bek gegaan. Ondernemers vaak ook vallen en opstaan. Kan je eens wat ondernemerslessen delen met de luisteraars?
Of misschien lessen voor vrouwen in de tech?
Ja, maar zijn die anders?
Het lijkt mij wel lastiger om dat perspectief, als dat echt anders is, en dat was je stelling, om dat elke keer maar op tafel te leggen. En dan die mannen die daar maar omheen proberen te werken of zo. Maar het dus is, invullen.
Ja, het is als vrouw in tech wel veranderd de afgelopen jaren, denk ik. In het begin hebben we wel echt situaties gehad. Ik probeer ze altijd of met humor op te lossen of naar mijn hand te zetten. We hebben wel eens een keer een klant gehad die kwam binnen en ik stak mijn hand uit. En hij gooit zijn jas eroverheen en zegt, doe maar zwarte koffie.
Nee, dit is een waanzinnige anekdote voor in je lezing, maar dit is geloof nooit ik gebeurd. Niet. Is het echt zo?
Echt waar. Dus ik heb een keer
geleden.
Dit is echt aan het begin. In de 70's. Zo oud ben ik niet, dank je. Dus ik heb keurig zijn jas weggehangen, in de meetingroom gezet, alle contracten uitgeprint, ben in de meeting ingelopen en die die man was zo gesigneerd dat hij alles heeft getekend.
Ja, zonder... dat is naar je hand zetten. Maar
dat is naar je hand zetten.
Oké, dus het is wel anders af en toe.
Maar dat is 15 jaar geleden. En ik denk nu, denk ik dat zeker in de gamesindustrie is er echt wel een bereidheid om meer diversiteit. Het is vaak nog zoeken en ik denk dat dat ook begint op de scholen. Niet alleen de hogere scholen, maar eigenlijk op de middelbare school. Dus ik vind het superleuk om meer meisjes ook te zeggen van joh, je kan in tech, je hoeft niet altijd per se heel technisch te zijn. Je kan ook andere rollen vervullen en heb je ook invloed om dat perspectief te bieden. En ondernemerslessen. Kijk, toen we begonnen wisten we echt niet wat we deden. We hadden in die garage ons IKEA-bureautje in elkaar geschroefd. En ik had twee medeoprichters. En die gingen zitten, een techneut en een creatief. En die keken me aan en zeiden, nou, en nu? Ik zei, ja, ik weet ook niet. We komen.
Ja, dat is wat doen, man.
Ja, maar ja, hoe begin je een bedrijf?
Maar nou, jullie hebben eerst met elkaar vastgesteld, we gaan een bedrijf doen. Ja. Zo klinkt het bijna. Hey, kom, we gaan een bedrijf doen.
Ja.
En IKEA-bureaus gekocht, in elkaar gezet, boven die garage.
Ja.
En toen? Nou, en toen?
Nee, ik kom nog uit de tijd van de Gouden Gids.
Ja.
Dus gewoon de Gouden Gids openslaan. En we hadden geluk, want het was in 2008, 2009.
Crisis.
Exact, crisis. Ja. Ja. Dus heel veel organisaties, die zagen hun budgetten gewoon door de helft of nog erger gaan. Maar je hebt altijd ambitieuze mensen die denken, ja, ik heb de helft van het geld, maar ik wil hetzelfde leereffect bereiken. En dan kwamen wij met onze Gouden Gids en we zeiden, hoi, ja, wij doen het wel voor de helft, want dan kunnen we een portfolio opbouwen. Nou, en dat heeft ons echt geholpen om te gaan beginnen.
Dus jullie hebben ook een aantal bedrijven definitief de nek omgedraaid.
Weet ik niet.
Maar je weet niet wie. Dat speelt.
Vooruitgang? Nee, ik weet het niet.
Hoort erbij.
Ja,
in dus het kapitalistische systeem.
Dat heeft ons in elk geval wel geholpen. Om gewoon te zeggen, joh, we gaan kijken hoe of wat. En dat is denk ik ook een beetje de grootste ondernemersles. Is dat we in elke fase hebben gedacht, we weten het niet. En we kunnen het van tevoren helemaal gaan uitschetsen en allerlei uiteindes bedenken. En kijken of dat werkt. Of we kunnen gewoon beginnen.
Mm-hmm.
En zo ontstaan de meeste dingen bij ons. Ook Hackshield, dat we denken, ja, waarom is er niks in scholen voor digitale vaardigheden? Nou ja, laten we maar wel beginnen.
Learning while doing.
Exact, ja. En dat is vallen en opstaan. Ja.
In Amsterdam staat er ergens een brug in Oost. En dan staat er heel groot op in soort neonletters. Staat, doe iets. Dat is echt jouw ondernemerslet.
Ja.
Ga aan de gang.
En ik denk dat het ook in mijn karakter zit.
Oké.
Okay.
Een doener.
Ja. Ik weet nog dat ik eigenlijk een baan had gekregen bij een communicatiebureau. En dat ik dit ging doen. Dus dat, dan ga je er naartoe. En ik kom toch niet. En dat ik mijn ouders moest bellen. Ik was vrij jong toen ik begon, 24. Dus ik weet nog dat ik mijn vader aan de lijn kreeg. Hij zei, hoi, ja, alles wordt anders. Mijn relatie is uit. Ik kom terug thuis wonen. Ik heb mijn baan opgezegd en ik begin voor mezelf. En toen hing ik de telefoon op. En toen bleef het kwartiertje stil. En toen werd ik teruggebeld. En toen zei mijn vader, zal ik nooit vergeten. Hij heeft ook nooit geduid waar het dan over ging. Welk aspect. Maar hij belde terug. Hij zei, ik heb even met je moeder overlegd. Wij denken dat dit een hele verstandige keuze is voor
goed.
Jou.
Wat goed.
En ik denk nog steeds dat het gaat over, weet je, ga maar proberen. Ga maar ondernemen.
Oh, wat fijn.
Misschien niet dat gebaande pad. Misschien past dat wel heel goed bij jou.
Wat lief.
Ja. Maar wat fijn ook, zulke ouders.
Vertrouwen.
Ja. Ja.
Wat zijn nog meer mores, normen, waarden, eigenschappen, levenslessen die je van je ouders hebt meegekregen mm-hmm. die je nu helpen in je bestaan als ondernemer?
Dat het altijd om mensen draait. Dus behandel iedereen altijd beleefd en met respect. Maar ook vooral met vertrouwen. Je kan alle contracten sluiten die je wil. Maar uiteindelijk moet je werken op basis van vertrouwen.
Totdat het tegendeel bewezen is.
Ja. Dat, dus, ja. En je ziet ook in organisaties, het gaat altijd over mensen. Zelfs in hele grote organisaties met allemaal regeltjes en procedures. Het gaat altijd over die ene persoon die denkt, dit moet er komen. Dit gaan we doen. Dus ik denk dat het altijd om mensen draait. En ik denk dat de beweging die we starten, daar proberen we ook altijd iedereen in mee te nemen. Dus
hoe
we zijn
doe je dat?
Nou, heel open, transparant. Bijvoorbeeld,
heel open. Wat is dat? Heel open.
Bij ons weet de stagiair en iedereen tot op de euro wat er op onze bankrekening staat.
Okay.
Wij laten elke week gewoon onze bankrekening zien. Iedereen weet, zo staan we ervoor. Dus in alles transparant. Beslissingen die we nemen, terugkoppelen op basis waarvan. Mensen hebben ook inspraak. Uiteindelijk moeten we wel een beslissing nemen. Maar dan weet je hopelijk op basis waarvan we dat besluit hebben genomen.
Daar ben je dus ook heel veel aan het uitleggen steeds.
Als daar behoefte aan is, dan wel.
Zou misschien mijn eigen podcast beginnen?
Met ingezonde vragen. Dus dat, heel erg transparant. En ook gewoon alles wat ik heb geleerd is, zet de deur open voor de volgende. Dus alles wat ik doe, is proberen degene die er achteraan komen dezelfde kans te geven. Dus heel erg af en toe me uitspreken. Ja, zeker voor vrouwen in tech ben ik af en toe een beetje ongenuanceerd. In de hoop dat dat iemand anders helpt om makkelijker een voet tussen de deur te krijgen.
Jelle, is er nog tijd om te praten over dat hero-centered learning?
Hero-centered design? Ja, ik vind learning ook mooi. Ja,
ja, ik zou het doen. Ja.
Hey, ik heb een vraag voor jou, Emily.
Ja.
Hero-centered design.
Ja.
Ja. Wat maakt dat uniek?
Zal ik je anders meenemen in hoe het ontstaan is? Want we hebben natuurlijk de eerste 10 jaar hebben we heel veel projecten gedaan. Prachtige dingen. En toen namen we een storytellingbedrijf over. En degene die dat storytellingbedrijf leidde, die hebben we een founderpositie gegeven en een opdracht. We hebben gezegd, help ons om over te gaan naar iets generieks. En hij keek naar ons portfolio. Hij zei, jullie hebben echt 80 tot 100 games gemaakt. From scratch. Wat is nou hetgene wat werkt? Dus hij is gaan zoeken in ons portfolio. Hij is met klanten gaan praten, met onze eigen mensen. En hij heeft eigenlijk een soort van formule weten te destilleren. Waarvan hij zei, volgens mij is dit de rode draad in alles wat jullie gedaan hebben.
Okay.
Je begint elke keer opnieuw. Mm-hmm. Maar volgens mij is dit eigenlijk een beetje wat je altijd doet. En dat was de basis voor hero-centered design. Hij zei, volgens mij is het namelijk altijd spelenwijs leren. Binnen een interessante context, dus een stukje storytelling. En mensen echt blijvend activeren. Nou, en dat heet dan hero-centered design. Het gaat vaak over, we noemen dat informal leadership. Dus wat we doen is, we gebruiken die methode om allerlei moeilijke onderwerpen te pakken. En dan te kijken wie er komen bovendrijven in een organisatie. En dat zijn niet altijd de mensen die je verwacht, die de rest mee gaan trekken. En dat noemen wij dan heroes of informal leaders. En die zetten de beweging en de verandering in gang. En zo hebben we die methodes verder ontwikkeld.
En welke moeilijke thema's heb je het dan over?
Nou, we hebben een pilot gedaan bij...
Ook over inclusie bijvoorbeeld?
Inclusie. We hebben bij Belastingdienst voor Toeslagen hebben we een experimentele pilot mogen doen. Nou, dat zijn vrij taaie onderwerpen.
Ja.
Zeker als je hebt over verandering. Hoe kan je dat faciliteren? Inclusie. Ik weet dat er heel veel ambitie is om ook bijvoorbeeld klimaat. Nou, grote maatschappelijke onderwerpen. Maar ook op kleiner niveau. In organisaties heb je heel vaak dingen die moeten of belangrijk zijn.
En dan is er altijd één iemand of een paar mensen die de kar trekken. Die komen bovendrijven. Die noemen we dan even de heroes.
Ja.
En wat is dan hun rol? Hoe...
Ja, dus we draaien het om. In een organisatie werd er vroeger, tenminste dat is mijn aanname, op managementniveau vaak besloten. Oké, iedereen moet dit. En dan werd het zo naar beneden gedruppeld. En dan kwam er ergens een PDF op iemands bureau. Ja. En dan gebeurde er niet zo heel veel. Wij zeggen draai het om. Kijk naar de mensen die boven komen drijven. Die trekken de kar ook naar boven toe. En als de top of het management bereid is om daar naar te luisteren en die verandering in gang te zetten, dan heb je een beweging.
Mm-hmm.
Dus als jij die helden weet uit te filteren en vervolgens zegt, gaan jullie nou op dit onderwerp zorgen dat er echt iets verandert, dan heb je een blijvende verandering in een organisatie of een maatschappelijk thema.
Oké, dus een grassroots bottom-up. Maar waar fiets je dan die game in?
Op alle
ondertussen
niveaus.
Wordt hier een enorme tafel klaargezet.
Oh, okay.
Op de achtergrond. Ja. We hadden al gezegd dat we op een event waren. Dus.
Ja, en het onweer breekt net uit. Ik zag echt achter Jos gigantische flitsen.
Ja, want ik zie ook al onze...
Af en toe. Ja, dat komt af en toe heel veel energie licht. Vrij. Ja.
Iedereen rent ook naar binnen. Volgens mij is de barbecue afgelast.
Ja, nou, ik zie ook onze bootcamp trainer heel zoekend onder de tent staan. Van, hey, waar is iedereen? Ik heb net een appje gestuurd. Ik zou het even onder het parkeerdek doen en niet in de tent. Maar goed, los daarvan.
Maar onder die tent moeten we nog wel een keer een special opnemen.
Ja, dat gaan we zeker doen. Maar we zitten nu lekker binnen hier. Ja, hij blijft, ja. Ja, hij blijft tot de herfst. Dus als jij daar een keer onder die tent wat leuks wil doen, dat kan. Maar terug naar het hier en nu. Want we zijn
games
we zijn
natuurlijk... jij binnen bedrijven.
Ja, dus wat we geprobeerd hebben, is iets generieks te maken. Om de situatie te voorkomen waar we de eerste 10 jaar elke keer keihard gingen hollen en voor iedereen opnieuw iets bouwden. Hebben we nu gezegd, waarom maken we niet een generiek platform als een soort van blokkendoos, waar mensen heel snel met hun eigen content, dit soort, jij noemde het net grassroots movements.
Ja,
Ik vind het een mooie term.
Geef ze naam en power van medewerkers.
Ja, nou, ik vind het een mooie term. Maar dat is eigenlijk wat het is. Het is een soort blokkendoos die vrij generiek is met een aantal elementen uit storytelling, gamification en onze theorie over impact bereiken. En vervolgens kan je zelf vrij snel aan de slag. En dat is de grote verschuiving.
Maak je dan je eigen game? Of je vult je eigen game?
Ik denk dat je je eigen Hero Center vult met gamification mechanieken. En ik weet nog dat mijn mede-founder, toen we helemaal aan het begin begonnen, zei ik, gaan we dan games maken? Toen zei hij, nou, ik zie het een beetje als een Chinese ladekast. En in elk laadje zit een ander element uit games, wat een ander effect heeft. Ik hoorde jou net zeggen, competitie. Nou, dat werkt voor een specifieke groep misschien heel goed. Anderen vinden misschien meer collectie leuk of management elementen. En die laadjes opentrekken en zorgen dat ze beschikbaar zijn en een goede combinatie maken. Ik denk dat dat het is. En of dat dan een game is, ik zou bij de term Hero Center houden.
Oké.
Je begon ooit in Amsterdam.
Ja.
Met twee anderen. Geen idee waar jullie nou precies aan begonnen. Maar jullie zaten toen in Amsterdam. Jullie zitten nu in Utrecht.
Ja.
Ik ben er heel blij mee bij .slash.
Ja.
Waarom Utrecht? En wat doet het voor je dat je in Utrecht zit?
In eerste instantie was het heel pragmatisch. Tijdens corona hebben we een enquête uitgestuurd en gezegd, hey, wat zullen we doen? We kunnen het kantoor dichtgooien in Amsterdam en alle huur in de pot steken. En dan kan iedereen daarvan doen wat hij wil. Dus borrels met elkaar organiseren of een bureau kopen of wat je wil. Nou, dat hebben we een jaar of anderhalf gedaan. En toen kregen we een berichtje terug van het team van, we willen eigenlijk alweer een kantoor.
We missen elkaar.
Ja, en we hadden in corona mensen aangenomen door heel Nederland. Dus dan was het gewoon heel logisch om ons te vestigen in Utrecht.
Centraal gelegen. Goed bereikbaar.
Ja. En we hebben hele hechte banden met de game community hier en de hogescholen die hier zitten. Ja. Er komen heel veel mensen onze kant
AKU.
Op. AKU. We geven ook veel gastlessen. Ja. Ja. Dus het was een hele logische vestigingsplaats. En ik denk dat dat nog steeds zo geldt. Wat we nu wel zien is dat we ook op meerdere plekken in Nederland actief zijn. Dus daar hebben we dan kleine dependances. Maar we komen elke maand met het hele team. Ja, dat weet Jelle. Want dan trekken we al de ruimtes leeg. Mm-hmm. Komen met het hele team samen. En
superleuk
dan,
juist. Ja.
Ja, heel leuk. En dan proberen we dus hen mee te nemen in de beslissingen van de afgelopen maand. Ja. Hoe we ervoor staan. Wat er met de producten gebeurt.
Ik realiseer me ook nu pas. Ik zie ook regelmatig, zie ik Teun, acteur, met jullie in gesprek zitten. Is dat dan een van de...
Tim. Tim. Tim Murk.
Ja, maar die is... Ja, sorry, ik zei Teun met Tim. Maar die is dan... is dat dan een van die acteurs in die game die ik binnenkort met mijn zoontje ga spelen?
Oeh, zit hij erin?
Of is hij op een andere manier betrokken?
Hij is...
Dus een secret project
hij
waar
is mijn
ik
co-CEO.
Mag. Oh, echt?
Ja.
Dus, kijk, wat grappig.
Hij had het storytellingbedrijf dat we hebben overgenomen.
Ja.
Ik zeg altijd samengevoegd en dan roept hij heel hard, nee, je hebt me gewoon overgenomen. maar hij heeft toen vervolgens met mij de titel co-CEO verder ingevuld. En is dus ook heel erg naar buiten trainend met Hexshield. Ik weet even niet of hij ook in de film zit. Het zou kunnen.
Hij is die tegenpol van jou die dus jou af en toe jouw rol overneemt en vice versa.
Ja.
Wat heerlijk om zo'n co-CEO te hebben die juist de dingen kan waar jij weer minder in excelleert en vice versa.
Misschien ook wel een ondernemerstip.
Nou, we hebben het afgekeken van DSM. Die begonnen jaren terug begonnen die met co-CEO-schap. En het was ook een klein beetje een statement. Zo van, een man en een vrouw, co-CEO. En wat grappig is hij was vroeger veel meer naar buiten gericht. En ik was veel meer op de organisatie. En nu zien we steeds meer een verschuiving. Dus het verschilt ook weer per periode waar je kracht ligt.
Ja. Ik ga volgende week samen met Niels, mijn collega, naar Berlijn om te kijken. Daar is sowieso een start-up event. Maar ik ga ook kijken welke toffe hubs zitten daar en wat doen die dan precies. En kijken of we in oktober met een club ondernemers naar Berlijn toe kunnen om daar gewoon te snuffelen aan het ecosysteem in Berlijn. En natuurlijk ook gewoon heel veel lol trappen en mooie dingen doen. Is dat dan is Duitsland een markt waar jullie naar kijken?
Ja, in september lanceren we samen met een private partner de Duitse versie.
Wat cool.
In Leipzig.
Ja. Nou, wat grappig. Okay. Ja, kom ik zo op. Hou vast.
Oké. Aardeskunde leraar, Leipzig.
Helemaal leuk.
Helemaal leuk. Daar gaan we heen. En we zien Duitsland als het begin van de dagregio.
Oh ja.
Dus Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland.
Ik ga erop aan omdat ik gisteren een call heb gehad met iemand die dus werkt voor de Nederlandse overheid, maar dan in... Duitsland. Die zei, joh, je gaat nu naar Berlijn, te gek, moet je doen.
Ja.
Maar wij zijn op dag 1 zijn we bij dit event waar jij ook naartoe gaat. Maar op de dag daarna gaan we met de hele delegatie naar Leipzig. Tegen Leipzig zei ze, ja, dat is echt enorm upcoming. Hè, er zijn meerdere hubs in...
Leipzig is sowieso een te gek stad.
Ja, maar dat schijnt dus ook voor start-ups en scale-ups echt een enorme, echt in opkomst te zijn. Wel tof. Dus grappig, dus zo hoor je het nooit en nu hoor je het dan ineens rekenen achter elkaar.
Ja, ja.
Nog één laatste oproep, shout-out, dikke tip voor ondernemers, voordat we gaan afronden.
Goeie vraag. Ik moet zeggen, ik heb geen gouden tip. Ik kan alleen zeggen wat voor mij gewerkt heeft. En dat is inderdaad gewoon accepteren dat het niet altijd lukt, maar toch proberen. En gewoon doen. Begin gewoon. Begin en stuur bij op het moment dat je bij leert.
Dames en heren, Emily Giacometti, dankjewel.
Graag gedaan.
Smaakt dit naar meer? Volg Pepper als je de smaakmakers wilt horen op het gebied van de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. En raad deze podcast aan bij de ondernemer in je buurt. Pepper wordt mogelijk gemaakt door Startup Utrecht Region, .Utrecht, Utrecht Inc., Economic Board Utrecht en Roem Utrecht Region. Groei door met Roem Utrecht Region.